Goedemiddag. We gaan beginnen met de voorzang uit de bundel Johannes de Heer, 128, vers 1, 2 en 4. 128. Volgen met 548 in zijn geheel. 548. We sluiten de voorzang af met lied 497. Zijn liefde zocht mij teder. Alle vier de coupletten. 497.
Thank you.
Zo mogelijk zingen we staande Psalm 98 en dat is Johan de Heer 340. Johannes de Heer 340, het eerste couplet. Dat is zingt een nieuw gezang de Heere. En na Fotum en Groet, bij uitzondering heb ik een ander lied gekozen. Dat is Johan de Heer 698 en dat zal broeder Blonk nog een keer herhalen als het zover is. Maar voor Fotum en Groet, Johannes de Heer 340, het eerste vers.
Ik begin met het uitspreken van een van de mooiste zinnen aan het begin van een dienst. Dat we hier bijeen zijn in de wonderbare naam van onze Heer Jezus Christus. En overeenkomstig zijn eigen woord en belofte is hij dan zelf in ons midden. Sterker, heeft hij zelf de leiding. Dat geeft mij een heerlijke ontspanning en rust. Hij mag mijn mond gebruiken. Hij mag alles met me doen wat hij wil. En ik weet, dan is dat tot eer van hem. En met Paulus, wat hij schreef aan de Korintiërs, daar geef ik ook maar gelijk door. Aan de gemeente Gods te Korinthe schrijft hij. Aan de gemeente Gods te Veenendaal. En omstreken. Aan de geheiligde in Christus Jezus. De geroepen heiligen. Dat zijn wij. Met allen die allerwegen de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. Hun en onze Heere, genade zij ons en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. En we zingen nu 698, de coupletten 1, 2 en 4. Er was een die gewillig zijn leven eens gaf. 698, 1, 2 en 4.
Thank you.
zullen bidden. Hemelse Vader, u heeft het gehoord waarmee we begonnen zijn. Met uit te spreken dat we in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, hier bij elkaar zijn. We willen u hartelijk bedanken voor uw oneindige liefde voor een verloren zondaarsgeslacht. En u heeft uw Zoon afgestaan aan deze vervloekte wereld om een weg naar uw Vaderhart te banen voor elke verloren zondaar die ze vertrouwen zou gaan stellen in de Heer Jezus. En u, Heer Jezus, in gehoorzaamheid aan uw Vader bent u naar de aarde gekomen. En dat was niet zo vanzelfsprekend. U had ook kunnen weigeren. Maar u en de Vader en Gods één en de Geest zijn één. Eén in willen. En u hebt uw leven afgelegd op het vloekhout van Golgotha. Gespijkerd aan een kruishout. En een ieder die in u is gaan geloven in Jezus. En er zijn er veel in deze zalen, misschien wel iedereen. U kent de harten, u kent ons persoonlijk. Die in u zijn gaan geloven in Jezus. Die mogen weten dat toen u gekruisigd werd, dat het voor de rechtvaardige God hetzelfde was alsof wij met hem mee gekruisigd zijn. En toen uw Heer Jezus stierf, en dan weten we dat in het geloof, uw woord zegt het, zijn wij met u mee gestorven en mee begraven. Maar dan het heerlijke wonder. U bent opgestaan uit de doden. We hebben er ook van gezongen vanmiddag. Als dat niet het geval was, dan waren wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Dan was de schuld verzoend, maar dat had geen rechtskracht gekregen. Maar u bent opgestaan uit de doden. En als we nu praten, dan praten we tegen u die ons hoort. U zit aan de rechterhand van God, zoals uw woord dat zegt. Dat geloven we en dat weten we. En elk woord wat wij opzenden naar u, dat wordt door u in ontvangst genomen. Ja, Heer, het is nog veel sterker. U weet ook wat we denken. U weet wat er in ons hart omgaat. En wat zijn wij dankbaar dat u mens geworden bent, want u heeft ook gedacht zoals mensen dachten. U heeft verdriet gehad. U bent bang geweest. U kent van achteruitgezet worden. Verachting. Heer, u sprak de waarheid en ze geloofde u niet. Heer, wat wij meemaken in ons leven, dat is nog maar een fractie wat u zelf meegemaakt hebt als mens op aarde. En daarom kunt u ons begrijpen, zoals we hier vanmiddag zitten. U hoefde niet te zondigen, die gezindheid had u niet. En wij hebben die gezindheid wel, want zo zijn wij geboren uit een natuurlijke moeder. Maar Heer, we mogen weten, door ons geloof in u, de gekruisigde, de opgestane, verheerlijkte Heer, dat we uit God geboren zijn. Een nieuwe schepping geworden. We hebben uw geest ontvangen. Dank u wel daarvoor. We hebben alles aan u te danken, Heer Jezus. Maar Heer, misschien zit er toch iemand vanmiddag hier. U weet dat, die u nog niet kent. Die misschien ook wel zit met een hard hart. Die zich niet open wil stellen voor u. Maar wat een genade, Heer, als dat zo is. Maar dat diegene dan vanmiddag wel hier zit. En u steekt uw hart en uw hand naar diegene uit. Want u wil niet dat er één mens verloren gaat. Dat zegt u in uw woord. En wij danken u daar hartelijk voor. We willen u graag aan uw woord houden. En uw woord zegt het. Tegen elke zondaar stel je vertrouwen op de Heer Jezus. En je zult behouden worden, gij en uw huis. Dat is wat in uw woord in de Bijbel staat opgeschreven. En wij geloven u voor 100%. Heer, we leggen zo alles in uw handen. U kent onze lichamelijke toestand. Ook degene die we misschien thuis hebben moeten laten of in het ziekenhuis mogelijk. U kent ook die situatie. We vertrouwen ons en hen aan u toe. En we weten dat u bij hen bent. En u weet ook wat goed voor de mens is. Wij, als we ons niet goed voelen, dan willen we graag beterschap of gezondheid. En het is een groot goed, daar danken wij voor. Maar uw plannen zijn vaak, en die zijn altijd veel hoger dan die van ons. U weet waar het goed voor is. U bent misschien wel bezig om ons iets te leren, zoals u dat ook vanmiddag wilt doen. Heer, u kent de situatie in de wereld. Het is niet rooskleurig. Maar in het einde van ons tijdperk is dat ook niet te verwachten. Heer, nu richten we ons voor het grootste deel op Oekraïne. Maar we hebben ook een Noord-Korea. En een Jemen. En een Ethiopië. En een Afghanistan. En een Syrië. Ja, heren, waar eigenlijk niet. Waar zoveel nood is. Armoede, honger, oorlog. Heren, u alleen bent de vredevorst. En u kunt vrede bewerken. Heren, ik weet niet of dat zoveel voor Poetin gebeden wordt. In ons hart hebben we een ontzettende hekel aan die man. Maar heren, zonder wedergeboorte gaat hij in de eeuwige verdoemenis. En dat gunnen we toch onze grootste vijand niet. Ontfermt u zich over die man. Maar ook over zoveel miljoenen die de rug naar u hebben toegekeerd. Heer, het is voor u een kleinigheid om mensen te bekeren. En om vrede te bewerken. Maar heren, wij danken u dat daar Oekraïners op de straat hebben gelegen, gezeten. Met een dank in hun mond. En een lied op de lippen. Mensen die u vertrouwden. Die niet bang waren voor de bom of wat dan ook. Omdat ze wisten, daar zijn we thuis. Heer, u kent de nood. En mag het uitgewerkt worden door u, want u hoort elke kreet. Tot bekering en inkeer. U zegt in uw woord dat in de veelheid der onderdanen des konings heerlijkheid is. Heer, daar zal u zelf voor zorgen. Dat er een schare zijn die hun leven aan u hebben toevertrouwd. Dat het één grote glorie zal zijn straks. Als de bezuin klinkt en met z'n allen u tegemoet gaan in de lucht. Wat een gejuich zal het zijn in de hemel. En er zijn er al zoveel uit het Oude Testament die in het paradijs zijn. U zult zorgen dat de duivel niet zal overwinnen. U hebt hem al overwonnen. En het zal straks ook zichtbaar worden. Heren, wij bidden voor ons land en volk. Voor de overheid. Ja, heren. Eigenlijk moeten we ze een beetje voor de overheid schamen. Maar ze maken deel uit van ons volk. Ze zijn zelf door ons gekozen. Ontfermt u zich over hen. En breekt u alle ongerechtige werken bij de handen en de voeten, bij de wortel af. Dat ze leren roepen tot u en het van u gaan verwachten. En degene die getuigenis geven in de regering. Heren, mogen ze standvastig blijven. U houdt ze vast. We bidden het Joodse volk uw zegen en vrede toe. En bidden om bekering en leven voor de Joden. We weten dat er een moment zal komen. Wanneer er een verschrikkelijke tijd op de aarde uitbreekt. Dat gans Israël, het overblijfsel, zal roepen tot u de levende God. En u zult waarmaken wat uw woord gezegd hebt. Ze zullen het hoofd worden van de volken. Dank u wel dat we uw woord hebben. Er staat alles in. Heer, we bidden ook voor onze jeugd. Die leven in zo'n moeilijke situatie. Hoe moeten ze zichzelf motiveren om aan hun toekomst te werken? Wilt u het doen, alsjeblieft. Geef u de ouders wijsheid. Geef ze een voorbeeld te zijn voor hun kinderen. En dat ze weten dat het belangrijkste voor hun kinderen is een relatie met u te hebben, Heer Jezus. Al het andere komt op een tweede plan. Maar dat we onze aandacht alle zullen vestigen op u. En Heer Jezus, dat willen we. We willen in afhankelijkheid van uw leven. We eren en aanbidden u. En we weten dat als u geprezen wordt, dat ook uw en onze Vader verheerlijkt wordt. Alle glorie voor u. Amen. We gaan weer zingen. 584. De coupletten 1, 2 en 3. Daar is een helper groot van kracht steeds bereid. Hij kent de noden van uw hart. Jezus leeft. En in alles zult gij, Jezus mijn, met mij zijn. 584, de coupletten 1, 2 en 3. Dat zijn ze trouwens allemaal. Als thema vanmiddag, kleine vossen binnen de ommuurde wijngaard. Kleine vossen binnen de ommuurde wijngaard. We gaan een paar versen zomaar lezen. Eerst begin ik maar uit het boek Hooglied. Hooglied 4. Hooglied. Het lied der liefde. Hooglied van de liefde. Hooglied 4. Vers 12 en 16b. Hooglied 4, vers 12. Een afgesloten hof zijt gij, mijn zuster, bruid. Een afgesloten wel, een verzegelde bron. En dan vers 16b. Mijn geliefden komen tot zijn hof en eten daarvan de kostelijke vrucht. Ga ik eventjes een bladzijde terug. Twee bladzijden terug. Hoofdstuk 2, vers 15. Hoofdstuk 2, vers 15. Vangt ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven, nu onze wijngaarden in bloei staan. Ik ga naar hoofdstuk 5, het eerste vers, het eerste deel. Ik ben gekomen tot mijn hof, mijn zuster, bruid. Ik plukte mijn mirre en mijn balsem. Ik at mijn raad en mijn honing. Ik dronk mijn wijn en mijn melk. En dan als laatste gedeelte gaan we naar Jesaja 5. Dat zit ook vlak in de buurt. Jesaja 5, dat is ook een lied van de liefde. Jesaja 5, de versen 1 en 2. Ik wil van mijn geliefde zingen. Het lied van mijn beminde over zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om. Zuiverde hem van stenen, beplantte hem met edele wijnstokken, bouwde daarin een toren en hiel ook een perskuip daarin uit. En hij verwachtte dat de wijngaard goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht wilde druiven voort. Tot zover de schriftlezingen. Er komen er misschien nog wel meer vanmiddag, dat weet ik ook niet helemaal, dat merkt u vanzelf wel. Het gaat over, in die versen die we gelezen hebben, in de eerste plaats gaat het over Israël. Maar ik heb de vrijmoedigheid genomen om het toe te passen op ons persoonlijke tuin, wijngaard. Dus het wordt een persoonlijk woord. Het is een woord voor de gelovigen. En u hebt dat aan mijn gebed wel gehoord. Ik ga er wel vanuit dat bijna dat iedereen gelovig is hier, ja gelovig. Het gaat erom of dat u gelooft in de Heer Jezus Christus, of dat u hem vertrouwt. Maar misschien is er één niet. Nou, dan moet je één ding onthouden vanmiddag. Maar één Bijbelvers. Ik zal hem voorlezen. Dus voor degenen die de Heer Jezus niet kennen, kunt u zich nooit meer verontschuldigen, want het hebt u gehoord wat er van u gevraagd was. De enige wet die voor een ongelovige geldt, die staat in Handelingen 16, vers 31. Daar staat: stel uw vertrouwen op de Heer Jezus. En gij zult behouden worden, gij en uw huis. En u vertrouwt de Heer Jezus of niet. Nou, in het gebed hebt u al gehoord wat de Heer Jezus gedaan heeft voor verloren zondaren. Dat hoeft niet herhaald te worden. In de liederen kwam het ook naar voren. En u bent vanmiddag hier om dat te horen. Dat mag u meenemen. En handel daarna voordat het te laat is. Want ik wil u niet bang maken. Maar u zit nou hier op uw stoel. Maar dan blijft u waarschijnlijk wel zitten. Maar voordat u thuis bent, komt u van alles en over tegen. Kan zo wat gebeuren. Ik ben met de auto 71 kilometer. Ik kan niet garanderen aan mijn vrouw dat ik levend thuis kom. Maar ik kom wel levend in de hemel. Want ik heb mijn vertrouwen op de Heer Jezus gesteld. Hij is mijn Heer, hij is mijn verlosser en hij is mijn Heer. En dat weet ik absoluut zeker. Al bijna 50 jaar. En ik twijfel nooit. Waarom? Omdat die zekerheid vast ligt in mijn heiland. Niet in mij, maar in mijn heiland. En ik geloof hem op zijn woord en ik vertrouw hem. Heerlijk leven is dat. Nou, daar gaat het vanmiddag een beetje over. We zitten aan het einde van ons tijdperk. Nou heb ik hier wat meer gezegd. Hij zegt, nou die broeder Blonk die zegt het wel, maar ja, hij is toch weer een jaar op buis. En er kan van alles wel wat komen. Maar houd er wel rekening mee dat ons tijdperk bijna afgelopen is. Een kind van God ziet daarna uit. Want weet je, dan horen we de bazuin van God. En in een mum van tijd gaan we de Heer tegemoet in de lucht. Ik heb me wel eens afgevraagd, blijven mijn schoenen erachter en weet ik van wat. Dat weet ik ook niet hoe dat er zit. Ik weet wel, toen de Heer Jezus naar de hemel ging, wat hij aan had, ging mee naar boven. Dus misschien moeten die schoenen ook wel mee. Maar het gaat zo snel, en dan zullen we altijd bij de Heer wezen. Dan gaan we de hemel in. Maar ja, dan is dat de aarde nog niet afgelopen. Een grote rampzaligheid op de aarde. Een tijd van verschrikking die er nooit geweest is. We zitten nu midden in de voorbereiding. De antichrist hoeft straks niks meer te regelen, want dan kan zo zijn wereldregering beginnen. En digitaal is alles geregeld. Totale controle. Ja, kopen en verkopen. Nou ja, je zal waarschijnlijk toch een tattoo op je rechterhand of op je voorhoofd moeten krijgen. Dat zou kunnen. Maar alles ligt klaar. We zijn gewend aan oorlogen en oorlogsdreiging. We zitten tegen een derde wereldoorlog aan. Nou, die komt pas, denk ik, als de antichrist er is. Maar we zitten er wel vlak tegenaan. Het is maar een dag rijden met de auto en je zit op het oorlogsgebied. Zo dichtbij is het nooit geweest. Tenminste, niet in mijn leeftijd. Ik ben 76, ik heb dat niet meegemaakt. Goed, dan kun je niet bang maken. Ik wil ons wel dat we ons gaan aangodden vanmiddag. Wat we zo al kunnen verwachten, gewoon in ons persoonlijk tuintje. In onze eigen wijngaard, die we persoonlijk zijn. We hebben dat gelezen in Jesaja 5. En nogmaals, in de eerste plaats, dat bedoeld voor Israël. Daar ben ik me heel goed bewust. Maar ik pas het toe op ons dus persoonlijke geloofsleven. En er staat er van, mijn geliefde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om, zuiverde hem van stenen, beplantte hem met edele wijnstokken, bouwde daarin een toren en hieuw ook een perskuip daarin uit. Een wijngaard, en dan gaan we daar eens eventjes kijken naar die 7 aandachtspunten van die wijngaard. Er zat een plan achter. Het plan van God, ook met ons persoonlijke leven. Want niemand, niet iemand gaat niet zomaar een wijngaard planten. Daar zit een plan achter. En zo was het ook met ons leven. God had ook een plan met ons leven. En ik lees even voor wat er staat in Efeze 1, vers 4 tot en met 6. Hij heeft immers in hem, hij, dat is God de Vader van onze Heer Jezus Christus, heeft immers in hem, en dat is de Heer Jezus, ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat we heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen, door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Dus God had een plan al voor de grondlegging der wereld met ons. En kom nou niet met de uitverkiezing aanzetten. Dat doen we mooi even niet. Want weet je, God die wil dat alle mensen behouden worden. God is alleen alwetend. Hij weet welke mensen hem af zullen wijzen. Maar dat doen ze zelf. Dus voor de grondlegging der wereld had hij al iets prachtigs voor ons gemaakt. Opdat wij onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. En ik hoop dat dat verlangen ook in ons aller hart zit. Om voor de Heer Jezus en voor God de Vader onberispelijk te zijn. Zeg, nou, dat kan ik niet. Dan is de vraag, wil u het? Dan komt u vanzelf achter of dat u het kan. Maar het gaat eerst wel of u het wel wil. Onberispelijk zijn voor zijn aangezicht. En er staat nog iets, en dan ga ik naar 2 Timotheus 1 vers 3, zou ik ook voorlezen. 2 Timotheus 1 vers 9, daar staat, die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade die ons in Christus Jezus gegeven is voor eeuwige tijden. God had dus een plan, nogmaals met ons. Hij plantte een wijngaard. Hij zette ons op de aarde, opdat hij verheerlijkt zou worden door zijn kinderen heen hier op de aarde. Dat is ook in deze tijd wat de wereld behoefte aan heeft. Niet aan geestelijke slappelingen, maar aan mensen die leven uit de zekerheid van het geloof. Die weten te passen in het plan van God. Weet je, dan ziet de mensen aan je. Als je de zekerheid van het geloof wandelt, loopt, gewoon, doet, dan zien de mensen aan je dat je een relatie hebt. Ze kunnen het niet altijd thuis brengen, maar dat is niet belangrijk. Maar ze zien het wel. Want ze zijn verbonden met de hemel. En weet je, als je zo'n verbond, een relatie met de Heer Jezus hebt, dan kijk je ook als de Heer Jezus. Dan kijkt hij door je heen. Want Gods geest woont, de geest van Christus woont in ons. En als je dus een relatie met de Heer Jezus hebt en je kijkt iemand aan, Moet hij doen hoor, op de straat, als iemand aankijkt. Oefen vast met diegene die het meest nors kijken. Gewoon even richten op die ogen. En dan glimlach je een beetje. En weet je, heel vaak glimlach ze dan ook op de duur nog een beetje terug. En je herkent gelijk de christenen eruit. Dat is mooi. Mijn vrouw en ik waren bij Jumbo. Boodschappen inpakken. En er was een doos en er zaten twee dozen in elkaar. Ja, mannen zijn wat makkelijker. Die doosje, die kon je er niet uitkrijgen, niet goed. Jol had dat ding zitten, kun je het schelen, neem toch die twee dozen mee. Nee, zo had mijn vrouw niet, dat ding moest er per se uit. Ik kom zo'n klein meisje. Mevrouw, zal ik u helpen eruit te halen? En dat meisje, nou, toen gingen we naar huis. Dat meisje was een kind van God. Dat was zo'n bijzonder meisje, die was zo behulpzaam. Dat doet geen normaal meisje. Oh ja, dat was een normaal meisje, want die Jezus kende. Geweldig, toen ze wilde aanspreken, was ze verdwenen. Konden we ze niet meer vinden. Het was geen engel. Maar ze deed wel als een engel. Ach, goed, dat is over die tuin. Waar is die geplaatst, die tuin? Dat is het tweede stukje wat die staat. Gesitueerd was die op een vruchtbare heuvel. Op een vruchtbare heuvel. Wat is nou die vruchtbare heuvel hier op de wereld? Dat is waar de graankorrel in de aarde viel en veel vrucht voortbracht. Dat is heuvel Golgotha. Daar is de Heer Jezus gekruisigd. Als een graankorrel ging hij de dood in. En wat een miljoenen mensen zijn in hem gaan geloven. Wat een vrucht bracht hij daar voort. De zaligmaker der wereld op die vruchtbare heuvel. Nee, voor hem was het geen vruchtbare heuvel op dat moment. Het kostte hem zijn leven. Maar dat deed hij in gehoorzaamheid aan zijn vader. Hij hield zijn ogen gericht op zijn vader. En daarom kon hij het kruis verdragen. En zijn vader zag de verloren zondaars. En hij wist dat er is maar één mogelijkheid om die te behouden. En dat is de dood van mijn zoon. En toen de Heer Jezus in het diepst van zijn smart, u kent dat wel, was, riep hij niet meer tot zijn vader, maar riep hij: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat deed hij 's middags om 3:00. En om 3:00 werd het licht toen. Want zijn vader liet merken, hij had hem niet verlaten. Als onze zoon iets ernstigs overkomt, en als dat gebeurd is, weet elke vader het. Dan leed die vader mee. Misschien onderging hij nog meer smart dan die zoon. En zo was mijn God de Vader. De Heer Jezus deed werk voor ons. Een vruchtbare heuvel. En dat niet alleen, maar in die heuvel, daar was ook de bron van levend water. Schrijft de Jeremia over. De Heer Jezus is ook een bron van levend water. En daar ontvingen wij. En ontvangen wij ook levend water. Welzalig de man die geplant is aan waterstromen. Psalm 1, vers 3. Of Jeremia, gezegend de mens die geplant is aan een waterstroom. Die vruchtbare heuvel. Zo iemand dorst, die komen tot mij, zei de Heer Jezus. Wie in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Nou, die vloeien uit ons binnenste, uit ons hart, als we verbonden zijn met de bron op die vruchtbare heuvel. De opgestane Heer. Geweldig is dat om zo'n lusthof te mogen zijn. Maar ja, onze lusthof is niet vanzelf een lusthof geworden. Want we lezen het hier verder. Hij spitte hem om en zuiverde hem van stenen. Elk kind van God kent dat. Dat spitten van God in je leven. Ja, het begon er al mee om ons stenen hart te veranderen in een vleeshart. Dat moest er eerst uit. We moesten eerst een nieuw hart krijgen door ons geloof en ons vertrouwen in de Heer Jezus Christus. Maar toen moest er nog zoveel uit. Uit onze tuin. Onze ongelovigheid. Ja, we geloofden wel in de Heer Jezus. Maar ook weer niet alles aan het begin. Tenminste, bij u wel natuurlijk. Bij mij, ik heb wat meer moeten leren. Van ook onbekeerlijkheid en ongerechtigheden moesten eruit. Moeten er misschien nog wel uit. Jaloezie, gierigheid, eigenbelang, roddel, liefdeloosheid. Nou, noem maar op. Er is sap wat uit ons leven weg moet, wat niet deugt. Wil het echt een vruchtbare wijngaard worden? Er moet zoveel uit. Al onze gerechtigheden, zeg je, zijn voor God als een werpelijk kleed. Zelfs onze gerechtigheden deugen niet. En al die goede werken die we zogenaamd ook doen, deugen ook niet. Er zijn zo heel veel dingen die eruit moeten. Maar als wij het werk van Gods geest laten doen in ons leven, dan word je wel bevrijd. Dan word je tuin, een vruchtbare bodem voor datgene wat de Heer wil doen in ons leven. Maar een strijd is het. Ik heb het geluk gehad, dat ik getrouwd ben met een vrouw, intussen is het alweer 55 jaar geleden bijna, die nog iets eigenwijzer was dan ik. En die ontzettende hekel had aan hoogmoed. En laat ze nou uitgerekend een vent trouwen die ontstellend hoogmoedig was. Ik was enig kind, op het paard getild. Ik was de knapste uit het hele dorp. Dat dacht ik. En toen trouwde ik met een vrouwtje die daar totaal ongevoelig voor was. Nog niet. En die heeft me heel vaak op een nummer gezet. Wat gingen er in stenen uit. Dankzij mijn vrouw, dankzij de Heer die vrouw gegeven had. Want die zoekt ze wel uit, die jongen of dat meisje, van wie bij elkaar passen. En zo gaat het vaak in je leven. Je komt soms mensen tegen die je op je nummer zetten. Waar je helemaal niet blij mee bent. Dat iemand zo rechtstreeks tegen zegt, joh, wat ben jij eigenwijs. Er klopt niks van wat je zegt. Of een ander zegt van, joh, je wil naar de hemel, maar je wil niet dood. Hoe zit dat? Leeft dat wel eigenlijk bij je? En ik wist dat ik me door onderdompeling moest laten dopen. Maar ik deed niet. En na 4 jaar kwam mijn broeder tegen me over me zitten. Hij zei, Blonk, weet je waar je bent? Een geestelijke flapdrol. Dat ben je. Had gelijk. Ik moest een steen weg. Ik heb me gelijk opgegeven, ik heb mijn vrouw me gelijk meegenomen. Dus zo gaat het. Zo leren wij dingen in ons leven, dat onze tuin omgespit wordt. En gaat er niet zitten kreunen, maar nou vanmiddag, weet je, dan mag gaan danken dat de Heer dat doet. Want dan word je een reine tuin die de Heer kan bewerken. Die Hij kan bewerken, zoals Hij het bedoelt. Hij is van een omheining voorzien. Dat is mooi hoor, voor een christen. Wij hebben een omheining van Gods bescherming en trouw. Dan ben je veilig onder de vleugels van God. Degene die schuilen in de schuilplaats van de Allerhoogste. Vannacht in de schaduw van de Allerhoogste, van de Almachtige. Hij is een vurige muur rondom ons. Als kind van God mag je zo dankbaar zijn dat Gods handen om je heen zijn. Veilig in Jezus' arm. Dat is die omheining om ons heen. Wij moeten wel achter het schild van het geloof blijven staan, maar we mogen weten dat we veilig zijn. En dan moet je niet aan twijfelen. Je komt wel mensen tegen, als je ziek bent en dan ben je zwak, heel, zo simpel is het. Die roepen in hun nood tot God en dan trekken ze de conclusie dat hij niet luistert. Hij reageert niet, maar hij luistert wel. Dat moet je geloven, dan moet je op vertrouwen dat hij luistert en dat hij handelt wat hij goed vindt. En dan laat dingen toe. En soms haalt hij je thuis. En soms laat hij je nog, misschien wel min of meer verminkt, nog jaren op de aarde achter. Maar hij vraagt wel vertrouwen. En hij beschermt. Hij is erbij. Hij woont door zijn geest in je hart. Ik kan niet dichterbij komen. Je hebt een christen die bidden van Heer, kom alsjeblieft dicht bij me. Ja, dicht bij me. Hij woont in mijn hart. Hij kan er niet dichterbij komen. Dat moeten we vertrouwen. Heerlijk is dat als je zo mag leven. Weet je dat? Is leven heus niet rooskleurig hoor. Ze staan echt niet aan de kant van je levensweg te applaudisseren voor je. Maar je hebt wel vrede en rust in je hart. Want je weet het. Zijn handen zijn om me heen. Hij omringt me van voren en van achter. Zijn rechterhand is op me. Ik hoef niet bang te zijn. Dan moet ik toch de tijd ook nog een beetje in de gaten houden. Want ik ben over een rempel net begonnen. Dan worden er wijnstokken geplant. En we mogen het weten, wij zijn Gods maaksel. Geschapen in Christus Jezus tot goede werken. We zijn ingedoopt als een planting van God. Wij zijn ingedoopt in het lichaam van Christus. Zoals we hier zitten, maakt u deel uit van dat ene lichaam Christus. Door Gods genade mag je daartoe behoren. God vraagt in de hemel niet tot welke kerk je behoort hebt. Dat interesseert God helemaal niks. Maar hij wil wel weten of dat we behoren tot het lichaam van Christus. Dat ene geestelijke lichaam, wereldwijd. En dat u in de kerk zit is best hoor. Hou alleen de kerkleer een beetje in de gaten. Dat je dat niet boven de Bijbel uitgaat. Maar we behoren tot dat ene lichaam van Christus. Die kom je overal tegen, die mensen, die gelovigen. Die liggen daar te zingen in Oekraïne op de straat. Ik hoorde vanochtend in de preek iemand zeggen. Die zingen daar op de straat van Oekraïne terwijl de bommen om hen heen gaan. En ze getuigen daar van hun Heer en zijn niet bang. Ze worden beschermd en ze weten het. Wij behoren tot dat lichaam van Christus. En hij is het hoofd. En ik mag door genade een lid daarvan zijn. En hij wil me inschakelen. En we voelen de pijn. Net zoals als je grote tenen zweer aan hebt, dan voel je dat in heel je lichaam. Zo voelen wij dat ook als broeders en zusters lijden ergens anders. Oekraïne, Noord-Korea. Ja, die tientallen die daar vorige week vermoord zijn in Noord-Korea, christenen, die zijn wel thuis. Die zijn goed af. Maar ze hebben wel veel mee moeten maken dan voor die tijd. En we denken van al die meisjes, die gelovige meisjes in Ethiopië. Elke dag in spanning. Of er ook wel eten zal zijn. En God voorziet. En soms worden ze ontvoerd. Ja, dat kan ook. Als christen. We hebben geen kalme reis. Maar we komen wel veilig aan. Een planting des Heren. In het midden van onze tuin is ook een toren. Een hoog vertrek. In de Bijbel kom je dat nog eens tegen, de psalmen. Een hoog vertrek. Wij hebben een veilige schuilplaats en een toevluchtsoord. Dat is de Heer Jezus. En dan staat er in Spreuken. Even kijken wat ik heb. Ja, de naam van de Heere is een sterke toren. De rechtvaardige zal daarheen lopen en in een hoog vertrek gesteld worden en is daar onaantastbaar. Als je dus echt schuilt bij de Heer Jezus, ben je onaantastbaar. Dan vertrouw je hem ook echt. Door dik en door dun. Het heeft Paulus moeten leren, moeten wij ook leren. En dan is er ook nog een wijnpersbak. Nou, dat klinkt aan de ene kant niet prettig, want een wijnpersbak wil zeggen dat je wel eens geperst kan worden in je leven. Vroeger legden zij in een palmboompje, nu nog misschien wel, een zogenaamde druksteen boven in de kruin. Zo'n klein palmboompje, zo'n zware druksteen. Dan werd die palmboom groter, dan ging er een grotere druksteen in. Waarom? Nou, die druksteen drukte als het ware die palmboom naar beneden. En het gevolg was dat de wortels steeds dieper de grond ingingen. Zo doet de Heer bij ons ook vaak. Die geeft ons vaak een druksteen in ons leven. Met de bedoeling dat wij dieper wortelen in onze Heer. Dieper wortelen. De geloofswortels gaan die dieper. En hij gebruikt de omstandigheden, ook zijn kastijdingen, om de vrucht der gerechtigheid openbaar te laten komen. Hij laat de verzoekingen van de boze toe en hij beproeft ons daarin of dat wij ons oefenen in stand houden. In het stand houden van ons vertrouwen in de Heer. Er komt dus best een heleboel op een kind van God af. De vuurgloed van de beproeving, heeft Petrus erover. In de verdrukking, in de vervolgingen, hebben we nog niet. Komt misschien ook wel niet, want ja, die bezuin Gods, die kan elk moment klinken. Hoop ik. Weet ik eigenlijk wel zeker. Maar dat weet ik al 40 jaar zeker. Dus ik moet wel uitkijken. Maar komen doet hij. En we zijn er nou in ieder geval 40 jaar dichterbij. Kan niet lang meer duren. Maar goed, zo kennen jullie mij intussen wel. Dus die wijnpersbak, die is nodig in ons leven. Dat persen, dat drukken. Maar waarom? Om de negenvoudige vrucht van de geest openbaar te maken. Liefde, blijdschap, zelfbeheersing, vrede, noem dat maar op. Dat komt niet vanzelf allemaal. Dat komt pas als er dus de omstandigheden zo zijn. In die wijnpersbak. Want God wil dat wij vrucht voor hem voortbrengen. Geloofsvruchten. Dat ons leven zodanig is dat we alleen maar, zoals Gods geest het wil, altijd op de Heer Jezus gericht zijn en op de eer van zijn naam. Dat wij altijd zodanig leven in de gedachte, hoe kan de Heer Jezus daar nou blij van worden? Dat is oefening. Ik geef hier geen demonstratie van hoe het moet hoor, want ik hoor ook daar te zitten waar jullie zitten, want ik heb mijn handen ook vol aan al die boodschappen die ik te horen krijg en die ik zelf door moet geven. Ik ben net zo'n luisteraar als jullie. Maar hij wil dat wij vrucht voortbrengen. Dat we de Heer Jezus in alles behagen. Het gaat heus niet vanzelf. Maar als hij de kans krijgt door ons heen te werken. Dan is het tot eer van hem. Nou weet je wie daar nou een ontzettende hekel aan heeft. Dat we willen leven zoals de Heer Jezus het bedoelt. Dat is de duivel. Die heeft er zo'n hekel aan als wij tot eer van onze Heer leven. Hij weet ook wel dat als je je leven aan de Heer Jezus hebt toevertrouwd, dat hij dat nooit meer ongedaan kan maken. Dat weet hij. Maar hij kan nog wel zorgen dat wij geneutraliseerd worden. Dat wij niet tot eer van onze Heer leven. En daar heeft hij zo zijn methodes voor. Daar heeft hij die kleine vossen voor. Die geniepige kleine vosjes, die smeerlappen, die het op onze voedingsbodem, op onze voedingsgebieden van het geloof richten. Je ziet ze vaak niet, die kleine vossen. Ze komen ineens onverwacht naar voren. En die richten zich op de voedingsstoffen, de voedingsgebieden van ons geloof. En ik heb er hier 6 opstaan. Ik weet niet hoe ver ik kom, ik hou gelijktijdig ook nog een beetje mijn klok in de gaten. Want anders zitten jullie vanavond om 18 nog, maar dat hadden jullie niet ingepland. Ik ook niet. Maar zes heb ik er zo uitgekozen. Ik had ook de negenvoudige vrucht van de geest kunnen uitkiezen. Dat zijn ook 9 van die voedingsgebieden waar die kleine vossen het op voorzien hebben in onze wijngaard. En het eerste voedingsgebied heb ik samengevat met het woord vergeving. Vergeving. Als kind van God, dan weet je dat onze schuld vergeven is. Die is vergeven op Golgotha. Dat is gebeurd. Dat gebeurt niet nog een keer, dat heeft de Heer Jezus daar bewerkt. Wij moeten vergeven, dat staat in Efeze, zoals de Heer Jezus ons vergeven heeft. Dat is gebeurd. Vergeven heeft. En weet je, daar gaat al de duivel mee aan de slag, met die kleine vosjes. Die probeert een beetje twijfel te zaaien. Van weet je het wel zeker dat je behouden bent? Hij doet een aanval op ons klein geloof. Terwijl wij in volle vrijmoedigheid mogen gaan tot de troon van Gods genade, in volle vrijmoedigheid, in de zekerheid van het geloof. Want je vertrouwt de Heer Jezus, die in mij gelooft, heeft eeuwig leven. En dan komt die smerige kleine vosjes, je ziet ze nauwelijks, en die komen twijfel zaaien. Is wel waar. En er zijn heel veel christenen die lopen rond ook met schuldgevoel. Schuldgevoel. Dan moet je even uit elkaar halen die woorden. Schuld en gevoel. De schuld is verzoend. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. De schuld is verzoend. Dus zit nou niet te zeuren over schuld. Want dan twijfel je aan het werk van de Heer. Als je iets verkeerd gedaan hebt, bewust gezondigd hebt. Bewust gezondigd. Want het is makkelijk om te zeggen van vergeef ons onze zonden. En als je dan vraagt van welke zonde bedoel je eigenlijk? Dan blijf stil. Een christen, als hij zondigt, die weet het. Als je bezig bent met je belastingformulier nu, dan weet je of dat je net over de grens gaat of er net nog onder blijft. Dat weet je. Eenvoudig, dat moet je beleiden. Zonde moeten we beleiden. Want bij een christen is de schuld verzoend op Golgotha. Maar zonde moet je beleiden. Want anders is de relatie met je redder verstoord. En dan had gevoel, schuld, gevoel, gevoel. Gevoel? We moeten uit geloof leven. Niet uit je gevoel. Goed over nadenken dus. Schuldgevoel vanaf nu kennen we niet meer. Want gevoel is veranderd in geloof. Gevoel is er ook nog wel bij. Het is fijn als het goed meewerkt door het gevoel. Maar laat je niet regeren door het gevoel. En ook niet meesleuren met je gevoel. Het is fijn om een fijn gevoel te hebben. Maar het gaat om geloof. Geloof. De schuld is verzoend. Wat een dank mag ik zo bij de Heer brengen. Dat is vergeving. Dan gaan we naar de genade. Naar de genade. Daar staat, moet ik even kijken of ik die tekst voorlees. Ja, laat ik het maar doen. Hebreeën 12 vers 15. Hebreeën 12 vers 15. Dus die kleine vossen die zullen proberen je aan het wankelen te brengen van je geloof. Maar leef uit de zekerheid van het geloof. Omdat de Heer Jezus het in orde gemaakt heeft. Daarom. En je gelooft de Heer Jezus, je vertrouwt hem of je gelooft of vertrouwt hem niet. Tussenweg is er niet. Maar als je de Heer Jezus vertrouwt voor 100%, dan krijgen die kleine vossen geen enkele, hebben ze geen schijn van kans om je eronder te krijgen. Hebreeën 12 vers 15, daar staat: zie daarbij toe dat niemand verachtere van de genade van God, dat er geen bittere wortel opschieten en verwarring stichten en daardoor velen besmet zouden worden. Het is dus mogelijk om de genade van God, die gunst die hij gegeven heeft, om die te verzuimen, te verliezen, te verwaarlozen, te veronachtzamen. We hebben alles gekregen van de Heere uit genade. En kennelijk is het mogelijk om die genade, die afhankelijkheid van hem, om die een beetje naar achter te schuiven. Dat doen die kleine vossen. Die zijn daarop uit. En wat is het gevolg daarvan? Nou, dat we te maken krijgen met wortels van bitterheid. We hebben het gelezen. Als u weet dat het enkel genade is dat wij een kind van God geworden zijn, dan is het toch eigenlijk niet mogelijk om een wortel van bitterheid te hebben naar een medemens toe. Maar veracht je de genade een beetje? Je leeft niet meer in pure afhankelijkheid van de Heer, van zijn gunst. Dan kan het wel zijn dat een belediging van een ander, die nooit bij jou komt vragen om vergeving, dat het een wortel van bitterheid wordt. Maar als je leeft uit de genade van God, je hebt alles gekregen, je hebt helemaal niks, je hebt nergens recht op, je hebt dat gekregen, dan krijgt die wortel van bitterheid geen kans. Dan ga je die ander zien zoals de Heer Jezus naar die kijkt. Die kent het hart. En de Heer Jezus zal heus wel in zijn hart wel soms gehuild hebben. Als hij zag die verhardheid van die harten van een ander. Die niet naar hem wilde komen. En zo ga je dan ook kijken naar die ander. En kan er een gebed in je hart opkomen. Wanneer je dus de genade wat veracht, veronachtzaamt, dan staan we open voor zonde. En dat weet de duivel ook. De kleine vorstjes ook, die stuurt hij erop uit. Zeg, joh, activeer nou. Laat die genade, dat ze denken dat ze er een beetje recht op hebben. Dat God goed voor ze is. Dat ze er een beetje recht op hebben om niet ziek te kunnen worden. Stimuleert dat een beetje. En dan komen die kleine vosjes. En je staat open voor zonde. Voor nalatigheid. Voor wetticisme. Voor ongehoorzaamheid aan de waarheid. Maar als je echt bewust bent wat genade is. ja, dan weet je, ik ben alleen maar afhankelijk van mijn Heer. En dan maken die kleine voor zich in schijn van kans. Nou, nog zo'n terrein, tevredenheid en dankbaarheid. Tevredenheid en dankbaarheid. Dat is ook zo'n voedingsgebied van een christen. Wat hebben wij een reden om dankbaar te zijn en tevreden? Maar dan komen die vossen aan. Van, vaak verwachten wij van de Heer iets anders dan dat we krijgen. We zijn misschien wel gericht op gezondheid. En dan komt misschien de vraag van, waarom heeft de Heer nou eigenlijk mijn gebed niet verhoord? Of luisterde de Heer eigenlijk wel naar mij? En dan komt er twijfel. Twijfel. Komt er zelfbeklag. Zelfrechtvaardiging. Dat is nou precies wat die kleine vossen willen stimuleren. Dat je jezelf in de beklaagde bank voelt zitten. In plaats van dankbaar en tevreden te zijn met wat je hebt. Hij wakkert, die kleine vosjes wakkeren de hebzucht aan. Van die ander heeft meer dan ik. Waarom die wel genezen? En ik loop met mijn handicap. Ja, Paulus liep ook met zijn handicap. En God zei, mijn genade is u genoeg. En daar moest Paulus het mee doen. Nou, 3 keer gebeden. U hebt er misschien al 100 keer voor gebeden. Paulus 3 keer en God zei, mijn genade is u genoeg. En het was voor Paulus genoeg. Want de hebzucht, zegt de Bijbel, is afgoderij. Dat staat in Colossenzen 3 vers 5, meen ik. En een weinig zuur, deze, maakt het geheel deegzuur. We moeten voor oppassen, we zitten hier als de gemeente van Christus. Als er één van ons zuurdeesem in zich heeft, verkeerde houding, dat trekt door heel de groep heen. En daar zijn we verantwoordelijk voor. En dat wil de Heer niet, die wil dat wij echt rein zijn voor zijn aangezicht. Wees dankbaar, zegt Paulus in de Colossenzenbrief. Heel kort regeltje. En wees dankbaar. Zet maar op een rij waar je dankbaar moet zijn of kunt zijn. Het is best wel aardig om dat eens een keer te doen. Wat is dan nou de reden om dankbaar te zijn? Voor wat? Nou, dan gaat u rustig eens een poosje verzitten. Kom je helemaal niet meer aan bidden toe. Want dan kom je alleen maar bij de Heer terecht met je dank. Goed, Bijbelse waarheden. Dat is ook zo'n voedingsterrein. Waar we mee te maken kunnen krijgen. En daar slaapt die kleine vorsten, die slaan daar hun slag. Want wat heeft hij een mogelijkheden om die Bijbelse waarheden een beetje aan het wankelen te brengen. Satan is een superpsycholoog. Die weet precies hoe dat hij dat aan moet pakken. En hij doet het nog net zo als hij het vroeger deed. Is het niet dat God gezegd heeft, ze begon in het paradijs, is het niet dat God gezegd heeft? En hoeveel mensen, hoeveel christenen, twijfelen intussen aan de eerste 3 hoofdstukken van de Bijbel. Is het niet wat God gezegd heeft? Of hoeveel christenen hebben intussen een ongelijk juk aangegaan met ongelovigen? Dat gaat vanzelf, bijna. En hoeveel christenen zijn er intussen er niet helemaal aan gewend geraakt van samenwonen, terwijl het in Bijbelse zin niks anders is dan gepraktiseerde hoerderij. Dat is wat de Bijbel zegt. Maar wij zijn gewend geraakt aan bepaalde dingen. En hoeveel christenen zijn intussen ook een beetje gewend geraakt aan cremeren? Er zijn christenen die laten zich ook cremeren. De Bijbel leert iets anders. Het gaat zo geruisloos. En we zijn zo gemakkelijk, gaan we mee met de tijdgeest. Maar die kleine vossen, wat doen ze hun werk, formidabel. Nee, je wordt niet populair als je zegt van ik geloof de Bijbel, wat daar staat. En dat is de enige bron. En dan mag heel de wereld vinden dat mannen en vrouwen niet meer bestaan. En dat de gendertechniek aan alle kanten doorslaat. Het zou mij een zorg zijn, ze sluiten me maar op. Maar de Bijbel leert, man en vrouw. Geweldige God hebben, wat heeft hij de schepping prachtig gemaakt. En natuurlijk, ik weet ook wel dat er mensen zijn. Die met een homofiele geaardheid geboren worden. worden in zonde ontvangen en geboren. Ik weet het ook wel. Die hebben bepaalde hulp nodig. En ik weet ook wel dat er mensen zich vanaf hun geboorte in een verkeerd lichaam voelen. Ik heb ze meegemaakt. Ik weet het. En die hebben echt hulp nodig. Maar ook degene die zo graag een partner zouden vinden hier op de aarde. En nooit tegen die jongen en dat meisje opliepen. Waar hun hart van sneller ging kloppen. En die moeten alleen hun weg gaan. En ik weet ook van mannen en vrouwen alleen achtergebleven. Omdat hun geliefde door de Here thuisgehaald werd. Die hebben ook wat mee te zeulen. Die hebben ook steun nodig. Goed, dat is dus eventjes hoe dat gaat met die Bijbelse waarheden. Ik ga zachtjes aan afronden. Geloofsdiepgang, ook zo'n onderwerp, zo'n geloofszaak, zo'n terrein. We willen graag dieper wortelen in de Heer Jezus. Nou worden valse profeten in de Bijbel ook aangeduid met vossen. En ja, het is goed om de Bijbel te kennen. Erg belangrijk. Ja, goed. Heb je dyslexie, is het wat moeilijker. Dat weet ik ook wel. Maar het is zo belangrijk geworteld te zijn in het woord. Al die boeken is prachtig hoor. Maar ze halen niet bij die ene Bijbel. Dat is de bron. En het is goed om zo je die bron te raadplegen. En je niet te laten meevoeren. En ik noem nou zomaar een aantal dingen met preesavonden bijvoorbeeld. In de jeugd prachtig, preesavonden. En dan heb je ook nog van die christelijke festivals. En dan heb je nog de Passion. Ja, die is natuurlijk nou wel heel ver gezakt de laatste jaren. Dat is dus alleen maar ongelovigen doen daarmee. De Passion heb je. En bepaalde sturende liedteksten. Met van die mantra's erin. Ken je die? 16 keer zeggen ze hetzelfde zinnetje of diezelfde woorden. Zo'n mantra's. En dan zijn er van die liederen wat kruis uitgehaald is. Het kruis. God is liefde. Ja, God is liefde, maar het ging wel via het kruis op Golgotha. En als het kruis gehaald wordt, is de loze kreet. En zo zijn er van die geestloze vieringen. En een politiek getinte prediking. En dan ook nog eens een keer, dat is ook een goeie van de duivel wel, je onder een verkeerde Bijbelse wetgeving te laten verkeren. Een gelovige leeft nu onder de wet van Christus en niet onder de wet van Mozes. Die is trouwens alleen maar voor Israël. Dat zijn zo van die dingen. Er zijn er ook die leven onder de wet van het koninkrijk. En die komt pas in 1000 jaar op vrederijk. Daar hebben we nou niets mee te maken. En die kleine vossen weten precies hoe dat ze moeten bespelen. En die weten precies dat die onze aandacht moeten africhten van het woord en meer op de leer. Het zijn zo van die dingen. Goed. Nog één. Gelukkig denkt u. Het wordt anders helemaal vreselijk wat die man allemaal staat te vertellen waar we in zitten. En wat die vossen doen. Nou, nog eentje. Geborgenheid. We zijn met Christus verborgen in God. Wat zijn wij als christen veilig? Ik heb dat meer gezegd. Met Christus verborgen in God. Colossenzen 3, vers 4. Of 3. En dat is iets wat de duivel ook kan verhinderen. En die heeft omstandigheden mee. Oorlogsdreiging. Even maar toepassen hier. We hebben nou net die virus gehad. Ja, gehad. Er zijn er natuurlijk nog lang niet vanaf, want als je weet hoeveel dat er van in Israël sterven van die coronavirus, dan hou je hart even vast. Hier in Nederland hoor je dat niet meer zo erg. Maar goed, wij luisteren naar een podcast en in Israël zijn er heel veel die intussen 4 prikken gehad hebben, maar die allemaal, vele sterven er nog in het ziekenhuis. Maar goed, die hebben gehad. En nu die oorlogsdreiging. Een dag rij je met de auto en je zit in het gebied. Het is dichtbij gekomen. En degene die de oorlog hebben meegemaakt, die weten wat voor rampen dat er zijn. Die kleine vorsten proberen ons angst aan te praten. Angst en vrees. zodat we geen aandacht meer hebben voor die geborgenheid die we hebben in Christus. En laat die geborgenheid in Christus je niet afgepakt laten worden door vrees. De Bijbel zegt het, de volmaakte liefde van God die we hebben gekregen, daar is geen plaats voor de vrees. Als je dat zo leest, dan moet ik even kijken of ik het gauw kan vinden. 1 Johannes 4, vers 18 en 19, daar wordt gesproken dat er in de agape liefde geen vrees is. De liefde van God is in ons hart uitgestort. Romeinen 5, vers 5. De liefde, de agape liefde in ons hart is uitgestort. Die woont daar. En in die liefde, in die volmaakte liefde van God, is geen vrees, geen angst. Dus wij hoeven ook niet bang te zijn. Dat is oefening. En die kleine vossen proberen ons toch in deze tijd bang te maken. Van, zijn niet een voorraadje vast aanschaffen, je weet maar nooit. Nou, hoogstens een voorraad voor een paar weken. Dan heb je ook honger. Stop. Geen vrees. Je mag je richten op degene die beschermt. Houd dat in de gaten. Zie niet angstig rond. Gods rechterhand rust op ons. Hij omringt ons in alle dingen. En als dan die raketten en die kernkoppen misschien komen op de botlek. Nou, daar zitten jullie nog een beetje vandaan. Ik zit er wat dichterbij. Nou en. Goed, ik kruip even onder de tafel. Je weet nooit, misschien helpt dat nog eventjes. Maar verder. Dan ga ik naar huis. Nou ben ik gelukkig al 76. Voor de jeugd ligt wat anders. Die hebben nog zijn toekomst bij zich. Maar ja, ik denk, als er geen kernboom komt, ik ben al 76, het duurt ook niet zo lang meer. Toch? Ik had er wel rekening mee. Ik ga gelijk graag samen met mijn vrouw. Dat wel. Met de bezuin. Maar als het voor die tijd moet, als de Heer dat wil, dan wil ik graag in zijn wil staan. Geborgen in hem. Dat wens ik ons allen ook toe. En aan het eind van deze dienst, dan komt de Heer nog even kijken naar onze hof. En daar eindig ik mee, ik heb het ook al gelezen. Daar staat in de Hooglied 5 vers 1. Daar staat, ik ben gekomen tot mijn hof, mijn zuster, bruid. Nou, de broeders mogen er ook bij. Hij is gekomen nu vanmiddag. Om te kijken hoe het nou in onze hof is. In ons tuintje, in ons leven. En dan staat er, ik plukte mijn mirre en mijn balsem. Ik at mijn raad en mijn honing. Ik dronk mijn wijn en mijn melk. 8 keer komt daar mijn naar voren. 8 keer het mijn van onze Heer Jezus Christus. Het is allemaal van hem. We zijn van hem. En hij zal zorgen dat onze lusthof voor hem vruchten zal dragen. Tot eer van zijn vader, de landman. Simson, die ving ooit eens 300 van die vossen. En waar stuurde hij ze naartoe? Naar zijn vijand. Nou, vang zomaar van die kleine vossen in uw eigen tuin en stuur ze terug naar de overste van deze wereld, de boze, de duivel. En richt de aandacht op de Heer Jezus. Altijd. Vestig uw aandacht op hem. Ben je onaantastbaar. Te midden van strijd, te midden van verdriet, gemis. Maar je bent onaantastbaar, want je kijkt naar de Heer Jezus. En die bewerkt een vrede in je hart, die alle verstand te boven gaat. Daar is tot eer van hem. Amen. Ik zal danken. Heer Jezus, u bent gekomen tot uw hof. U zegt het in uw woord. En u kent onze hof, ons leven, ons hart en onze gesteldheid. Dank u wel voor uw geduld. Dank u wel dat u nooit met verwijten komt. Het is altijd uw trekkende liefde die ons heel dicht bij u wil hebben. Heere, van onze kant, van nature deugt er niks. Dat weten we maar al te goed als we wat langer op de weg zijn. Maar bij u is geborgenheid, Heer Jezus. Bij u is vrede. In afhankelijkheid willen we onze weg verder gaan. We willen graag dat u inderdaad de stenen uit onze tuin weghaalt. Dat we beseffen dat we op een vruchtbare heuvel zijn geplant. In u, Heer Jezus, een plant van u. Wij danken u voor uw zegen. Voor dat we de zin, de gedachten van u hebben gekregen. We danken u voor uw liefde. Heer, in u hebben we alles ontvangen, een volheid van genade. Wat hebt u ons rijk gezegend. Wat zijn wij bevoorrechte mensen. En we willen graag onze voetstap zetten in uw voetafdruk. Zoals u die nagelaten hebt op de aarde. Wil u volgen waar de weg ook heen gaat. En wat de toekomst ons dan brengen mogen. U geleidt ons aan uw hand. En dan mogen we toch met een beetje ontsloten ogen zien naar het ja, toch een beetje bekende land. Want uw woord heeft ons een beetje laten zien waar we naartoe gaan. Die hemelse heerlijkheid. Maar het belangrijkste, het mooiste is, Heer Jezus, daar zijn we altijd bij u. We zullen altijd met de Heere wezen, zegt u in uw woord. Wat een glorie. Ja, in de eerste plaats voor u, Heer Jezus. Maar wat een glorie dan, ook voor ons. Hand in hand met Jezus. Mogen zitten bij u. Altijd in de gemeenschap met u. Heer, wat kunnen we daarna verlangen? Maar die gemeenschap hebben we ook hier op de aarde al met u. Nee, we zien u nog niet. Dan wel. Maar nu mogen we het weten. Altijd in die intieme relatie met u te verkeren. Dat is ook uw wil. En leer ons dat maar meer en meer alsjeblieft. Uw naam zij geëerd, geloofd en geprezen. En als we hier straks vandaan gaan, ja, dat degenen die alleen thuis komen, hoeven die niet het gevoel te hebben dat ze alleen zijn. Maar dat u met hen mee naar binnen gaat. En als mensen zijn die ons verwachten, Heere, laat ze hoopvol uitkijken wat ze van onze gezichten kunnen lezen, wat we beleefd hebben. Dat we kunnen getuigen, Heer Jezus, van u, onze verlosser, onze Heer. U komt toe alle lof, eer en aanbidding. Amen. Voor zover het mogelijk is, gaan we het slotlied, bestaande uit twee delen, zingen 472. Ga op het smalle hemelpad. Verder, altijd verder. Jezus houdt uw hand gevat, hij de goede herder. We zingen voor de zegen de coupletten 1 en 2 van 472 en na de zegen het derde couplet. Als we zometeen weggaan, dan mogen we weten dat de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap met de Heilige Geest met ons is en met ons blijft. En het eindgebed is, Heer Jezus, komt u alstublieft spoedig. Maranatha. Amen. Thuis.